Avond in Ede. Geweldig dat jullie zijn gekomen. Ik ben Tom Verkeulen. Ik sta hier vanavond voor het eerst als gastheer in Ede. En ik heb in voorbereiding van deze avond heel kort een van de avonden gekeken die hier plaatsvond met Mart. En Mart die stelde op een gegeven moment zijn zaalvoetbalteam voor. Zijn daar toen mensen geweest? Die dat nog herkennen, die foto. Ja, ik zie in ieder geval vrijwilligers die een hand opsteken. Nou, ik heb ook een foto meegenomen, want ik heb een veel leuker team. En het gaat me helemaal niet om het team, maar kijk, die hebben allemaal jij daar shirtjes aan. Is dat niet fantastisch? We hebben van de week, om mezelf maar gewoon even voor te stellen, hebben we gevolleybald met een jij daar team. Voor een goed doel. Iemand die naar Malawi gaat. En we hebben daar als het ware jij daar vertegenwoordigd. En bij gebrek aan de winst, iemand die vroeg ons, die dit georganiseerd had, maar zelf niet meedeed, van hé, hoeveel zijn jullie geworden? En we hadden afgesproken, we zeggen dat we eerste zijn geworden. En dan moesten we bewijzen van die persoon. Dus iemand uit de groep, die ging heel professioneel aan het photoshoppen. En nou ja, je ziet het wel, het is niet helemaal gelukt. Ja, ik zei al, in de aanloop naar deze avond toe zat ik na te denken van, hé, 11 jaar geleden kwam ik voor het eerst bij jij daar. En deze avond is een, of de avond waar ik toe kwam, de jongerenavond Doorn in het Reefjes Lyceum. Die school is intussen al lang plat gewalst. Maar daar kwam ik 11 jaar geleden voor het eerst. En ik dacht, misschien is het gewoon goed om te delen wat mij toen raakte. Want ik kwam daar. Ik was meegenomen door vrienden. Ik kende jij daar niet. En ik kwam daar maar gewoon binnen. Wat me ontzettend raakte, was dat je met zoveel jongeren kon zingen. Dat ik merkte, hé, er is een verlangen om God vanavond te zien in het woord wat opengaat. We hebben het goed met elkaar. Ook al zitten we misschien allemaal in verschillende kerken. Dat is iets prachtigs. En ik hoop, helemaal als je vanavond voor het eerst bent, maar ook als je al zo vaak bent geweest, dat je dat ook mag gaan ervaren. Dat we, ja, dat je dat verlangen mag gaan delen en in het zoeken van God, maar ook in het ontmoeten van elkaar. En een heel hartelijk welkom daarin. Ik wil ook Arjen ter Brinke welkom heten. Arjen, hartelijk welkom vanuit Almere weer hier. Een jaar geleden stonden we ook al samen in Gouda voor de groep en vanavond hier. En volgens mij, als je het hebt over, ik kom al 11 jaar bij jij daar en op een gegeven moment sta je dan blijkbaar hier. Dus als je dat niet wil, niet te lang gaan komen. Nee, dat is gekheid. Want je geeft je uiteindelijk zelf op, ook als vrijwilliger. Maar jij kwam volgens mij al 20 jaar geleden onderhand. Toen heette het nog niet eens jij daar. Misschien wel Koosavonden of Stichting Nederlandse... Jongerenavond de Driewerk. In ieder geval heel lang geleden kwam jij al bij de oprichter van jij daar thuis. En ja, dus jouw historie is ontzettend lang. Ontzettend mooi dat je dan ook nu hier als spreker bent. Om met ons na te denken over dat koninkrijk van u, komt daar nog iets van? En ik vond het wel een sprekend thema, want het is echt een vraag die je kunt hebben. Want als je om je heen kijkt, zie je iets van dat koninkrijk? Het is... Nou ja, oké, in Nederland hebben we het nog best wel goed. Maar er is veel ellende, armoede, verdriet, pijn. En dan kun je die vraag echt wel hebben. Van, Heer, u belooft een koninkrijk, maar ik zie het niet gebeuren. Hoe dan? Waar dan? Wanneer dan? En ja, die vraag, ik vind het een heel mooi thema om met elkaar over na te gaan denken. En ik moest denken aan Psalm 42, want die vraag die komt niet... Alleen misschien bij onszelf op, maar ook bij mensen van buiten de kerk. En die persoon die Psalm 42 schreef, die kreeg de vraag, waar is uw God? Dat is misschien wel net zo'n vraag van, ja, ik zie het allemaal niet gebeuren. Waar is uw God? En dat zegt hij tot twee keer toe over. En ik dacht, het is mooi om het 12e vers van Psalm 42 daarna ook te lezen. Dus die volgt op de vraag, waar is uw God? Want hij antwoordt daar... Eigenlijk heel rustig. En hij zegt, wat buigt u neer mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Want het is dan een heerlijk vertrouwen. Er staat boven deze psalm ook verlangen naar God. Hij laat echt zijn hart spreken. Daarom begon ik ook met, toen ik bij jij er kwam, zag ik zo verlangen onder al die jongeren om me heen om God te ontmoeten. En dat zie je in deze psalm ook. Hij, God, is mijn volkomen verlossing, de verlossing van mijn aangezicht en mijn God. We gaan die psalm zingen, psalm 42, vers 2 en 5. En daar kun je misschien ook iets van dat verlangen en van die psalm ook zelf in meezingen. En daarna hoop ik de avond met jullie te gaan beginnen met gebed. Laten we nu eerst de psalm gaan zingen. De avond beginnen met gebed. Heere, we mogen vanavond uw woord direct weer openslaan en we danken u dat we dat vanavond ook weer in vrijheid mogen doen. Heere, we danken u dat de Bijbel ook zo relevant kan zijn en Bijbelgedeelte heeft die in het verleden plaatsvonden, in het verleden zijn geschreven, maar echt nu ook nog iets te zeggen hebben. Heer, die vraag van waar is uw God, die lijkt wel een beetje op de vraag waar, ja, wat blijft er, wat gebeurt er nou met dat koninkrijk, wanneer komt dat? We zien het niet. Heer, maar we lezen met een heel klein stukje van een psalm die gaat en die wordt gesproken vanuit een hart, die spreekt van verlangen. Met dat verlangen willen we vanavond ook bij u komen. Heer, wilt u vanavond tot ons spreken? Heer, we willen ook een zegen vragen over Arjen, die uw woord mag delen, wilt u hem ook rijkelijk zegenen in het uitdelen van uw woord. En dat helder mag zijn. Dat wilt u geven, dat uw geest het ook in ons hart legt. En dat we vanavond naar huis mogen gaan en weer een stukje dichter bij u zijn gebracht. Heer, maar we kunnen hier ook gekomen zijn zonder verlangen. Of op welke manier dan ook. En dan willen we in het gebed ook u bidden. Wilt u alles van deze week, van deze dag, wat ons misschien enorm heeft beziggehouden of nog steeds bezighoudt. Heer, wilt u geven dat even van ons afvalt en dat we heel dicht bij u mogen zijn. Dit alles vragen we in Jezus' naam. Amen. Dat koninkrijk van u, komt er nog wat van? Of Ik kan hem niet helemaal... Ja, komt daar nog wat van? Ik zeg hem wel goed. Als je erover nadenkt, is dat misschien wel een vraag die al heel lang bestaat. De Joden, die verwachten de Messias. En dan heb ik het al over voordat natuurlijk Jezus kwam. Ze zagen al heel lang uit naar de Messias. Die was beloofd. En ze wisten dat dan ook, ja, er iets ging gebeuren. Dat de grote dingen zouden gaan veranderen. Je ziet later dat de discipelen ook verwachten dat er echt een aards koninkrijk zou gaan komen. En ik wil daar inspringen in Matthäus. Ik ga een paar versen lezen uit het Nieuwe Testament. En daarin komt steeds het koninkrijk der hemel of het koninkrijk van God. Het ligt er net aan welk evangelie je leest. Dat komt daarvoor. En ik wil dat met jullie gaan lezen, want ik zei al, de Joden die verwachten iets heel groots. En op een gegeven moment gaat Johannes preken. En ik lees het tweede vers van Matthäus met jullie om te beginnen. En daar staat, Johannes zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Dat is iets wat op korte termijn gaat plaatsvinden, wat heel dichtbij jullie is. Daarbij direct de boodschap om bekering. En dat hoofdstuk daarna komt de Heer Jezus, begint aan zijn rondreizen en zijn preken. En iets heel opvallends. Hij heeft exact dezelfde boodschap als Johannes deed. Hij zegt, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Blijkbaar hoort bekering bij dat koninkrijk van God. Dat is een van de aspecten, denk ik, die hier heel duidelijk naar voren komt. Ergens anders staat, hè, want ik zei al, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Ja, wat is dat dan? Ergens anders in Lucas staat dat de Heer Jezus zegt dat het koninkrijk der hemel in uw midden is gekomen. Nou, dat kunnen we misschien ook wel begrijpen als we, ook Johannes zei, het is nabijgekomen. Hij komt eraan, het komt eraan. En het duurt niet lang meer. Ik neem jullie gewoon ook weer naar een volgend vers iets verder in ditzelfde hoofdstuk. Waar de Heer Jezus, vers 23, trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk. Weer het evangelie van het koninkrijk. Maar wat mij hier opviel is, hij brengt niet alleen de boodschap van bekering, van verandering van hart, van een nieuw leven, van het leven niet meer voor jezelf of voor welk geloof ze daar ook voor aanhingen, maar voor God, voor de Heer Jezus. Maar hij geneest ook de ziekte en elke kwaal onder het volk. Dus het gaat ook gepaard met het brengen van genezing, van gerechtigheid, het omzien naar de armen, naar de verdrukten. En ik zei al, ook de discipelen die verwachten de Heer Jezus, dat de Heer Jezus een aards koninkrijk zou gaan stichten. Maar dat liep, zoals waarschijnlijk jullie ook allemaal wel weten, anders. Want ik ga nu een sprongetje maken over de hemelvaart heen. De Heer Jezus is weg, dat aardse koninkrijk is er niet gekomen. En dan... Dat is het laatste vers wat ik nu wil lezen met jullie, dat is uit Romeinen 14. Paulus die schrijft die brief aan de Romeinen en in dat hoofdstuk roept hij op om verdraagzaamheid. Jullie maken je druk om eten en om drinken. Maar hij zegt, dat is niet het belangrijkste. Laat ik het vers met jullie lezen. En hij roept dus eigenlijk op tot eenheid. En wat zegt hij dan? Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. Dus waar zij over discussiëren. Maar het koninkrijk van God bestaat wel uit gerechtigheid. Het bestaat uit vrede en uit blijdschap in de Heilige Geest. Blijkbaar, hè, want hij brengt hier ineens het koninkrijk van God weer, te midden van die oproep voor verdraagzaamheid, brengt hij het koninkrijk van God weer en daar hoort gerechtigheid bij. Zij moesten gerechtigheid bewerkstelligen. Ze moesten vrede bewerkstelligen en blijdschap in de Heilige Geest. En ik doe dat niet vaak, maar Arjen, we hebben al kort even voorgesproken, hè, naar deze avond toe. En het lijkt wel of het Koninkrijk van God met ons te maken heeft. En die, ja, dat wilde ik ook eigenlijk als mijn volleybal die ik net liet zien. Nou, normaal gesproken zeg je, je geeft hem de bal voor. Zo wil ik hem ook aan jou nu gaan voorgeven richting je boodschap. Want het lijkt wel, hè, wat ik al zei, dat het ook over ons gaat, dat Koninkrijk van God. Nou ja, we zijn heel benieuwd wat je daarover met ons gaat delen. Nu wil ik jullie vragen om kennis te maken met elkaar welkom te heten. Ik weet niet of dat hier normaal gesproken ook in Ede gebeurt. Het handje schudden. Gebeurt dat hier normaal? Ja, kijk, oké. Sommige mensen vinden dat spannend, kan ik me voorstellen. Maar het is ontzettend mooi om juist ook andere gelovigen, andere christenen te ontmoeten. Even kennis te maken. En om het makkelijk te maken, zou ik zeggen, we hebben een thema vanavond. Dus niet alleen even, hoi, ik ben die en die. En super dat je er bent. Maar heb het ook gewoon eens even een minuutje over. Wat dacht jij nou toen je hier naartoe kwam bij dat thema het Koninkrijk van God? Waar blijft dat nou? Heb het daar eens met elkaar over. En misschien haakt dat dan straks ook wel mooi aan bij de boodschap die Arjen vanavond met ons gaat delen. Kun je vast je eigen gedachten in gang gaan zetten voordat hij zijn lezing geeft. Dus heet elkaar welkom. En heb het even over jouw gedachten bij het Koninkrijk van God. Wanneer gebeurt dat nou? Ik zie er niks van. Of misschien juist wel. Dus sta op en kies alsjeblieft iemand die je nog niet kent.
Super om vanavond bij jullie te zijn. Ik was hier een jaar geleden. Toen was ik met mijn sportmaatje, zei ik toen, David. David komt uit Almere, dat is de plek waar ik ook vandaan kom, waar ik woon, moet ik zeggen. En ik ben een jaar geleden, toen ik hier was, heb ik gezegd, ik ga het komende jaar sporten. Want ik sprak toen over goede voornemens. En ik zei toen, en ik kom daar even expres op terug. Ik zei toen, ik ga het komende jaar sporten, ik heb goede voornemens en ik wil veel en vaak naar de sportschool. En David was mijn getuige. En nu is Vincent er ook bij. En Vincent ken ik ook van de sportschool. En zie ze daar alle twee zitten als twee grote, ja, brede klerenkasten en zie mij nog steeds. Dus het is me niet gelukt. Maar goed, toch leuk dat ze me supporten. En nu, we zijn met z'n drieën hier naartoe gekomen om vandaag stil te staan bij het thema, dat koninkrijk van u, komt er nog wat van? Gewoon even de vraag, is dat, want ik heb het thema opgegeven, het is mijn vraag, moet ik je eerlijk zeggen. Ik zeg het regelmatig tegen God. God, dat koninkrijk wat u belooft, en ik geloof in u, ik geloof echt dat het gaat komen, maar komt er nog wat van? Is het alleen mijn vraag of zijn meer mensen die vraag wel eens hebben? Wie? Een aantal, ja, best veel. Hè? Dus een beetje 50-50, en je hoeft niet per se je hand op te steken hoor. Maar het is denk ik een vraag die we allemaal wel ergens kennen. Misschien ben je in de kerk opgegroeid, of ik denk velen van jullie wel, en je hebt de Bijbel gelezen, en je weet ontzettend veel. En je denkt, ja, maar dat koninkrijk, waar is dat dan? Ik werk onder andere voor een organisatie, International Justice Mission, en onlangs was ik op de Filipijnen, en ik liep in Manila, de grote stad op de Filipijnen. En wat we met IJM wereldwijd doen, is mensen bevrijden uit slavernij. En ik liep daar door een van de krottenwijken in Manila. En wat wij wereldwijd doen is mensen bevrijden uit slavernij, waaronder kinderen, jonge kinderen uit cybersexbordelen. Dat is een enorme duistere wereld. Daar worden baby's en kleuters en peuters uit bevrijd van cybersext. Die worden voor de camera gezet, die worden misbruikt, er wordt veel geld verdiend. En de afnemers zijn Nederlandse, Duitse, Engelse en Amerikaanse mannen. Die betalen ervoor, die geven opdracht, zodat daar op de Filipijnen kinderen kunnen misbruikt worden. En ik was daar en ik hoorde de verhalen. En ik zat terug in het vliegtuig en dan zie je zo de stad onder je vandaan. En toen zei ik dit tegen God. Heer, dat koninkrijk van u, komt daar nog wat van? Het is zo duister. En ik wil niet pessimistisch zijn, maar ik denk dat we allemaal weten toch dat we in een best vrij duistere wereld. Ja, er zijn hele mooie dingen in deze wereld. Maar door mijn werk bij IJM zeg ik het zo vaak. God, het koninkrijk van u, dit is te heftig, te erg. Komt er nog wat van? En die vraag stelde ik me ook een aantal jaar geleden in Den Haag. Toen daar een jong stel uit elkaar ging. Wat ik geïnvesteerd en met een opgetrokken. En het ging niet. En ik zei, God, dat koninkrijk van u, komt daar nog wat van? En dat is niet het koninkrijk wat gaat komen. Veel mensen denken aan het koninkrijk van God. Dat is dat Jezus terugkomt. Maar ik geloof dat het koninkrijk, dat God zegt dat het koninkrijk hier en nu al onder ons is. Daar gaan we zo even de Bijbel voor open doen. Maar God, waar bent u dan? Die vraag die Tom stelde was ook mijn vraag. God, waar bent u? Of dat koninkrijk van u, waar dan? En ik zat in het vliegtuig en ik zei, God, waar bent u? En met dat ik God die vraag stelde, was het een echo terug in mijn gedachten. Arjen, jongen, de vraag is niet, waar ben ik? Ik ben er. Maar de vraag is, waar ben jij? En dat doe ik dan ben ik aan het discussiëren met God. Dan zei ik, nee God, ik vraag waar u bent. Waar bent u in het lijden? Waar bent u in deze wereld? Waar bent u daar waar gebrokenheid is? Waar bent u daar waar zoveel mensen niet voor de Heer Jezus gaan, maar gewoon andere wegen gaan? Of waar bent u dan? En God zegt iedere keer weer, mijn naam jongen, weet je het nog? Mijn naam, zo maak ik mij bekend aan Israël. Mijn naam is, ik ben er. Ja, ik wil weten wie u dan bent. Stelt u zichzelf eens voor. Ja, maar mijn naam is dat ik er ben. Dat is wie ik ben. Dat is hoe ik me bekend maak. Ik ben er. Ja, maar God, bent u dan ook in dat ondraaglijk lijden? Bent u dan ook op die plekken waar ik denk, er is geen hoop? En dat is geloof, hè? Dat is echt geloof. Dan kunnen we elkaar niet aanpraten, maar toen zei ik, oké, God, ik geloof in u. Maar als dat de vraag is, dat het niet de vraag is waar u bent, maar de vraag is waar ben jij? En toen pakte ik mijn Bijbel uit mijn koffer en ik ging lezen. En toen kwam ik bij Exodus, even een stukje. Exodus, daar lezen we in Exodus 2, dat hoeft niet geprojecteerd te worden, ik zal het gewoon voorlezen. Het gebeurde toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. En dat herkende ik natuurlijk, omdat ik net daar op de Filipijnen was voor IJM. Slavernij. Meisjes, jonge meisjes die vastzitten, letterlijk zelfs in ketenen. Mensen die misbruik maken, die worden verkocht. En wat staat er dan? En dat raakte me echt toen ik dat las. Toen hoorde God hun gekerm. En God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. Dus er is pijn en verdriet. En geloof me, ik geloof dat het daar, dat mensen schreeuwden, God, waar bent u dan? Ooit is beloofd dat de God van Israël, dat er een moment komt dat we in een land mogen leven waarin het volledig goed is, in Kanaan. Waar dan, God, waar dan? En God, die keek naar zijn volk en God greep in. En dat is God. Maar weet je wat ik ook moeilijk vind aan, begrijp me goed, ik bedoel het echt, niet onerbiedig, maar hoe God daarmee omgaat, daar heb ik echt moeite mee. Omdat God altijd mensen gebruikt om iets van zichzelf te laten zien. Waar lees je in de Bijbel? Nou, volgens mij nauwelijks dat als er iets is, God zo doet en het is allemaal voorbij en gefixt. Wat doet God dan? God roept Mozes. Mozes, jongen, ik wil jou gebruiken om mijn volk uit slavernij te brengen naar het land van de belofte. Nee, God, ik ben ongeschikt. God, ik wil jou gebruiken. Mozes, Heer, ik ben ongeschikt. Ik wil jou gebruiken, Mozes. Heer, ik ben ongeschikt. Ik wil jou gebruiken. En dan, we lezen tot de vijfde keer, toen werd God boos. En toen zei Mozes, oké, God. En hij ging en God gebruikte hem om dat volk Israël uit slavernij naar het land Kanaan te brengen. God, waar bent u? De vraag is niet, waar ben ik? Maar de vraag is, waar zijn mijn mensen? Dat koninkrijk van nu. Dan komen we in het Nieuwe Testament. En Jezus spreekt in het Nieuwe Testament, Tom heeft net iets gelezen, vaak over het Koninkrijk van God. En ik denk dat het Koninkrijk, dat breekt aan als Jezus komt volledig. Maar het is niet zo dat dat Koninkrijk nog moet gaan komen. Volgens mij is dat echt een misvatting. En ook vaak een misvatting in de kerk. Misschien ken je dat lied wel, een beetje oud lied. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. Ik zong dat vroeger met mijn kinderen. En nu zing ik het niet meer. Ik snap de tekst wel. Maar het is niet stil maar, wacht maar, het gaat komen. Maar Jezus zegt, jongens, vandaag, in zijn tijd, nu op dit moment, met mijn komst, is dat koninkrijk aangebroken. En ik wil met jullie lezen Lucas 4. Lucas 4, daarin lezen we dat Jezus voor de synagoge staat. Hij staat daar en er wordt hem de boekrol gegeven. Ik weet niet hoe het is gegaan, maar misschien een beetje, ik stel me dat voor, Jezus staat zo voor de mensen. En de mensen zitten zoals wij hier misschien bij elkaar zijn in een synagoge, niet te groot, zo. En er wordt hem de boekrol gegeven. Hij pakt die boekrol en hij gaat hem openen. Mensen houden hun adem in als Jezus spreekt. En dan opent hij de boekrol en dan leest hij dit. De geest van de Heere is op mij. Omdat hij mij gezalfd heeft, hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen wie gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid, andere vertaling staat, om mensen die onderdrukt worden te bevrijden, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En mensen denken, wat gaat hij er nu over zeggen? Hij leest gewoon een oude profetie uit Jesaja. Hij doet de boekrol dicht, geeft hem aan de dienaar en zegt dan, heden, oftewel vandaag, is dit, wat ik net met jullie gelezen heb, in vervulling gegaan. En vervolgens, dan breekt er echt opstand uit en dan moet hij de synagoge uit. Hoe durft hij te zeggen dat deze woorden in vervulling zijn gegaan hier en nu? Maar dat zinnetje, dat wil ik vanavond even centraal zetten. Dat koninkrijk van u, Heer, komt er nog wat van ooit eens? Jezus staat voor de synagoge, leest de oude profetie en zegt, als dit gaat gebeuren, waar mensen bevrijd worden van zonde, van ballast, van alles wat je te neerdrukt, als daar zieken worden genezen, als daar de armen het goede nieuws wordt verkondigd, dan zie je dat daar het koninkrijk van God is. En hij zegt, jongens, vandaag, heden is dit wat ik nu met jullie lees, in vervulling gegaan. Met andere woorden, dat koninkrijk van God, dat is met de komst van Jezus op deze aarde, in deze aarde, in vervulling gegaan. En daarom sta ik hier ook, omdat ik dat geloof, dat met de komst van Jezus dat gebeurd is. Dat het dus niet zo is wat nog wel eens wordt gedacht. Deze wereld, één grote ellende en hij zal vernietigd worden en dan gaat het nog komen. Weet je, ik denk dat je het zo kunt zien. Wij doen nog wel eens met onze kinderen, maar dat blijft echt even onder ons. Dit komt ook op YouTube. Nou ja, goed. Laat het op internet dan even bij onder ons houden. En wij gaan nog wel eens, dat hebben we eens gedaan met onze kinderen. Dan zijn we op vakantie, bijvoorbeeld in Zuid-Frankrijk. En dan gaan we op de grond liggen allemaal. En dan als het heel helder is, dus Annemarie en ik en onze 5 kinderen daarnaast. En dan kijken we zo naar de lucht. En dan zie je op een heldere avond, zie je daar van die sterren. Dat weet je wel, als het volle maan is. Toch, met volle maan of juist niet? Nou, en weet ik niet, maar goed, sterren. En zo'n hele heldere avond. En dan zie je van die, en mijn zoontje, jongste, die vroeg, die zei zoiets van, ik weet niet meer hoe die het zei, maar zoiets van, daarachter is God, hè. Dat zeggen kinderen vaak, hè, dan zie je van die lichtjes. En het is net alsof daarachter het licht doorbreekt van de hemel naar deze aarde. En dat dacht ik aan en ik dacht, ja, ik denk dat dat zo is als met het koninkrijk van God. Is het koninkrijk van God hier al volledig zoals God het bedoeld heeft? Nee, dat weten we toch? Er is ziekte, er gaan mensen uit elkaar, huwelijken gaan kapot, er worden kinderen misbruikt, er zijn mensen in slavernij. Er zijn tieners die zelfmoord plegen omdat ze het niet meer zien zitten. Er zijn mensen depressief. We leven in een wereld waarin het niet is zoals God het bedoeld had. Maar af en toe laat God tekenen van het komende koninkrijk hier en nu al zien. Het is een beetje alsof je kijkt naar de hemel en je ziet, je krijgt van die kleine doorkijkjes. Dus als in deze wereld mensen genezen worden, als je het hier ziet gebeuren dat een jongen of een meisje tot bloei komt, dat hij vergeving gaat ervaren, dat hij Jezus gaat leren kennen, dat als je hier ziet gebeuren dat bij mensen die onderdrukt worden, bevrijd worden van ballast, van zonde, van demonie, of noem eens wat waar mensen helemaal in vast kunnen zitten. Ik heb het regelmatig in mijn eigen ogen mogen zien. Ik heb het in mijn eigen leven meegemaakt, wat God in mijn leven heeft gedaan. Vergeving, vernieuwing, verzoening, bevrijding. En als je dat om je heen ziet, dan zijn het tekenen van het koninkrijk van die doorkijkers. Betekent dus niet dat het allemaal nog gaat komen. Stil maar, wacht maar, met je armen over elkaar. En dat we gaan rechtstreeks naar de hemel. Ik denk dat het koninkrijk van God ook niet is, kom ik in de hemel, ja of nee? Voor velen van jullie een hele belangrijke vraag. Kom ik wel of niet in de hemel? In de evangelie kom je tegen, als er over het koninkrijk wordt gesproken, heeft Jezus het vaak over hier en nu. In deze wereld gaat het in vervulling. En als ik straks terugkom, dan zal het ten volle zo zijn. Wij geloven niet in een checklist evangelie. Soms ben ik daar wel eens een beetje bang voor. Als jouw ziel gered is, als jij gered bent, check, dan ga ik naar de hemel. Maar nog even over dat koninkrijk. Want in welk context komt Jezus? Jezus komt niet in het rijke Ede in 2019. Maar Jezus komt in een context van armen, van weduwen, van slaven, van melaatsen. En hij zegt, zij die gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar zij die ziek zijn. En het was voor die mensen goed nieuws dat God in deze wereld kwam. God kwam onder ons wonen, net als met het tabernakel. In de persoon van Jezus. Hij komt onder ons wonen en Jezus ging van binnenuit, ging hij het koninkrijk van God laten zien. Wil je weten wie God is? Dat zeg ik altijd tegen mensen die bijvoorbeeld niet geloven of mensen die weinig weten van het christelijk geloof of de Bijbel. Zeggen ze, wie is God dan? En zeg ik eigenlijk altijd, kijk naar Jezus. Jezus laat in deze wereld het hart van God zien. Jezus kwam in deze wereld het koninkrijk stichten. Zoals God het bedoeld had. Voor armen, melaatsen, zondaren, slechte mensen. Als jij hier zit en zegt, ik ben een echte slecht man. Voor die mensen kwam Jezus. Als je zegt, ik ben het niet waard man. Voor die mensen kwam Jezus, dat was zijn doelgroep. En het koninkrijk van God werd zichtbaar door mensen die zeiden, ik wil deze Jezus volgen omdat ik geloof dat ik een redder nodig heb. Als je het zelf kan fixen, dan bouw je je eigen koninkrijk. Maar als je erachter komt dat je jezelf eigen leven niet kan fixen, dan wil ik je echt adviseren om je om te draaien en je eens op de Heer Jezus te gaan richten. Op hem te lezen en hem te verdiepen en hem te volgen. Het koninkrijk van God, komt er nog wat van? Ja, zegt Jezus, hier en nu, daar waar mensen opstaan en mij gaan volgen. En niet alleen voor jezelf. Het koninkrijk van God is niet iets waar ik aan heb. Ik denk dat de kerk daarin misschien te individualistisch is. Er zitten allemaal individuen in de kerk met hun leven met God. En dat is waar. Het gaat om vergeving, het gaat om verzoening. Het kruis is een centrale plaats om verandering, bekering. Maar ik geloof dat God en deze wereld iets van zijn koninkrijk wil laten zien door jou. En daarom wil ik je vragen. Er zijn mensen om jou heen die dezelfde vraag stellen. God, als u er dan bent, waar dan? Weet je wie in deze wereld iets van het hart van God mag laten zien? De volgelingen van Jezus. Jij in jouw buurt. Jij in jouw straat, tussen je buren, je collega's, op je werk. En wat is dat dan? Ik denk dat Jezus het zelf zegt. Ik ben niet gekomen in deze wereld om de wereld te veroordelen, zegt Jezus. Maar ik ben in deze wereld gekomen om haar te behouden, te redden. En ik dacht hier een tijdje geleden ook over na. En dat koninkrijk, hoe ziet dat er dan uit? Ik denk een wereld zoals God het bedoeld heeft. Waar de meeste de minste is. Lees thuis Matthäus 5 tot en met 7 maar eens na. Het gaat helemaal over het koninkrijk. Daar waar mensen als ze op de ene wang geslagen worden, de andere wang toekeren. Daar waar mensen zeggen, oordeelt niet, want kijk eerst eens even in die enorme balk in je eigen oog. En pas dacht ik daar weer over na en ik was er aan het over nadenken. En we wonen nog in Den Haag toen en een van onze kinderen was jarig. En ik moest nog even snel naar de Albert Heijn wat taart halen, want mijn schoonfamilie kwam. En als je schoonfamilie komt, dan moet alles echt helemaal in orde zijn. En aan kant en zo. En we hadden nog niet genoeg taart. Dus ik ging even snel naar de Albert Heijn om taart te halen. En ik had haast. En ik liep met een paar taarten zo die Albert Heijn uit. En er stond die ene gast die daar altijd staat. Met een doffe blik in zijn ogen. Proberen de straatkrant te verkopen. En ik zeg het je tot mijn schande, maar ik dacht toen ik hem zag, gast, ga eens aan het werk. Heel raar, want hij was aan het werk. Namelijk, er stond straatkranten te verkopen. En ik liep naar huis. En die man, die hielp mij, die bleef in mijn gedachten. Ik had hem eigenlijk laten merken dat ik hem eigenlijk niet zag of iets van hem vond. En ik liep naar huis. En ik weet niet of je die ervaring hebt, maar de Heilige Geest kan soms zo krachtig in je gedachten zijn dat je moet luisteren. En ik liep naar huis. En het was alsof de stem van God zei, Arjen, je gaat terug. En ik ging weer discussiëren met God. Ik zei, God, ik kan niet terug, want mijn schoonfamilie zit daar. En ze zit op taart en koffie te wachten. En mijn vrouw ziet me aankomen als ik eenmaal die taart thuis ben. En ik moet weer terug. En het was steeds krachtiger en steeds krachtiger. Arjen, ga terug. Ga terug. En ik kwam thuis. En het was zo duidelijk. Ga terug. Ga naar hem toe. Geef hem een omhelzing. En zeg dat God een God van liefde is. Die in deze wereld gekomen is, zoals Jezus zelf zegt. Niet om haar te veroordelen, maar om haar te redden. En ik ging nog discussiëren. Moet ik dat allemaal tegen hem zeggen? Maar het was zo krachtig. Ik kwam thuis en ik gooide de taart en ik zei, sorry, ik moet weer even terug. Ben je alweer iets vergeten? Ja, nou nee, ik zal het straks uitleggen. Ik ben teruggerend en tijdens het gesprek, of tijdens het rennen terug naar Albert Heijn,
En ik ging allemaal bezwaren naar boven brengen waarom het goed onzin zou zijn om naar hem terug te gaan en hem een huk te geven en te zeggen, nou ja. Maar ik kwam daar en ik ging naar hem toe en ik vroeg aan hem, mag ik je een huk geven? En ik wil ook tegen je zeggen dat, en toen zei ik dat. En ja, is goed, dus een beetje ongemakkelijk, we gaven een huk. En ik zei tegen hem, en hij zei, ik niet begrijpend verstaan Nederlands. Zei, zie je wel, God, wat was hier dan de reden van? Het is maar een voorbeeld. Maar ik denk dat wij dat koninkrijk van God zo vaak zo groot maken. Dan gaat het koninkrijk nog komen. En ja, ik heb het een paar keer gezegd. Die zal komen en die gaat komen. Maar dit kleine. Dat kleine van dat koninkrijk. Hier en nu, lieve mensen. Deze wereld waarin jij woont, leeft, werkt, smacht. Geloof ik echt. Naar het koninkrijk. Waarin we de liefde van Jezus mogen delen met mensen om ons heen. Deze wereld zit niet te wachten op volgelingen van Jezus die veroordelen, maar die iets van het hart van God laten zien. Ja, maar mensen moeten toch veranderen? Daar ga jij niet over, maar daar gaat God over. En dat doet de Heilige Geest in de levens van mensen. Probeer er eens over na te denken. Als het waar is dat God jou wil gebruiken in het koninkrijk, en ik geloof het, jou en mij, dan mag jouw collega, dan mag jouw studiegenoot, misschien je ouders, je broer of zus. Dan mogen ze iets van het koninkrijk gaan zien. Door jou heen. Want jij hebt niet alleen die vraag waarschijnlijk. Maar weet je hoeveel mensen er rondlopen die zeggen, waar is God? Wil jij een Mozes zijn? Zo groot. Mozes had geen zin, hè? Jesaja. Wie zal ik sturen? Wie zal namens ons gaan? En Jesaja zei, zend mij. Jezus tegen zijn leerlingen. Ja, waren hele vrome mannen die het goed voor elkaar hadden. Oh ja? Je trekt 3 jaar met Jezus op, 24, 7 dagen in de week. En na 3 jaar vraag je aan Jezus, wie zit straks aan uw rechterhand in het koninkrijk? Hij of ik? Ik toch? Nou, dan heb je het echt niet begrepen. Ik herken zoveel van die jongens in mijn eigen leven. En Jezus gebruikt dat soort mannen in zijn koninkrijk. En hij stuurt ze erop uit. Matthäus, het laatste stuk. Jezus gaat naar de hemel. En dan is hij bijna weg. En dan hebben ze zoveel met hem meegemaakt. Het laatste hoofdstuk Matthäus, de laatste verse. En dan staat er dat ze daar stonden op de berg. Ze kwamen dichterbij. En dan staat er, en sommigen twijfelden. Zo menselijk. Dus alles met hem meegemaakt. Dan staat hij voor je. En nog twijfelen. Herken je dat in je eigen leven? En dan lezen we dat er staat. Dat Jezus zegt. Jongens, zorg dat je het eerst allemaal heel goed op de rails gaat krijgen. Doe je uiterste best om als een vrome te leven. Haal alles uit de kast. Dat je echt door een ringetje te halen bent. Zorg dat je maximaal bekeerd bent. En ga dan. Het is Jezus en daarom mag ik het zeggen. We staan daar, stelletje leerlingen, sommigen twijfelden. En hij zegt tegen ze, ga deze wereld in. Bouw dat koninkrijk. Wie wij? Mij is gegeven. Alle macht, in hemel en op aarde. Ik kan mijn leven, mijn werk alleen maar doen. Mijn gezin leiden en voor mijn vrouw zijn. Vriend zijn van mensen. Gewoon alleen maar door de kracht en de macht van Jezus. Als hij zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij stuurt ze erop uit om dat koninkrijk van God te bouwen. Doen zij dat dan? God door mensen heen. Tot slot, ik kwam nog een mooi citaat tegen. Dat vind ik mooi om even met jullie te delen. Iemand zei eens, ik ben een potloodje in de hand van God die een liefdesbrief aan de wereld schrijft. Dat was moeder Theresa. Misschien heb je eens van haar gehoord. Ik was onlangs in India, in Calcutta, in het moeder Theresa huis. Wat zij deed, is mensen die stierven, kleine kinderen en tieners en oude mensen, die lagen op de straat, en het gebeurt nu nog steeds, ik heb erbij gestaan, mensen die sterven gewoon op straat, omdat de hindoe, vlakbij de grote hindoe-tempel, vanuit het hindoe-geloof zeggen de mensen ook, je moet ze daar laten liggen. Echt je handen ervan aftrekken en kijken wanneer de goden ze tot zich nemen. En wat deed moeder Therese? Ze ging er naartoe. Ze haalde die mensen van de straat. Ze deelde het evangelie met ze. Ze verzorgde de wonden. En ze nam ze op in haar huis. En ik denk dat dat iets is van het Koninkrijk van God. Dat mogen mensen gaan zien. Jij, wij en ik. Wij zijn een potloodje in de handen van God die een liefdesbrief aan deze wereld schrijft. Als mensen zeggen, waar is God dan? Geloof ik dat ze naar jou en mij mogen kijken. Ik ben een potlood in de handen van God die een liefdesbrief aan deze wereld schrijft. Christus heeft geen lichaam op aarde, behalve dat van jou. Geen handen, behalve die van jou. Geen voeten, behalve die van jou. Het zijn jouw ogen die Christus medeleven voor de wereld moeten uitstralen. Jij bent het die het Koninkrijk van God zichtbaar mag laten zijn in deze wereld. Het zijn jouw voeten waarmee hij gaat om goed te doen. En het zijn jouw handen waarmee hij ons nu mag zegenen. God, waar is het Koninkrijk? Heel dichtbij, zegt Jezus. In je hart. De vraag is dan, zit hij ook in je hart? Bekering, heb je daar eens van gehoord? Is niet, word bekeerd, zorg dat je eens bekeerd wordt. In het Grieks, de officiële grondtekst, het Nieuwe Testament, kent alleen maar bekeer je. Ja, maar dat kan ik toch niet? Dan moet je zeg dat maar tegen God. Bekeer je. En als je zegt, dat kan ik niet, dan wil ik je vragen om naar mij naar God te gaan. Het gaat niet om jou in deze wereld, maar het gaat om hoe God jou kan gebruiken. Om een zegen te zijn voor andere mensen. Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al die andere dingen worden jou erbij gegeven. Amen.
Aansluitend bij de boodschap van Arjen gaan we nu het lied zingen. Ik wil jou van harte dienen. Daar zit dat omzien, het dienen echt ook in. En dat lied willen we als reactie op de boodschap met elkaar gaan zingen.
Ik wil jou van harte dienen.
Arjen, heel hartelijk dank voor je boodschap. En misschien ook wel een richting die je niet helemaal had verwacht vanavond. Ik schrijf altijd mee tijdens de lezing. En dan kan ik daar gewoon een paar zinnen uithalen die Arjen heeft uitgesproken. Eens even kijken. Jullie weten wat je moet gaan doen. Heb ik voor mezelf opgeschreven. Mensen gaan huggen bij de supermarkt. Wat een prachtig voorbeeld, Arjen. Echt. Niet alleen een mooi voorbeeld, maar het is eerst luisteren. Hoe spreekt God tot je? En dan de moeilijkste stap, het ook nog eens gaan doen. Maar misschien herken je dat wel. Ik zou het kunnen zeggen als het is knagen. Het blijft knagen, knagen, knagen. Totdat je het ook uiteindelijk echt gaat doen. En prachtige manier om naar God te luisteren en daar gevolg aan te geven. En het koninkrijk is niet iets van alleen van de toekomst. Maar van nu. Het is onder ons. Met de komst van de Heer Jezus is het koninkrijk begonnen. En de toekomst zal het volledig worden. En dan daar is God, hè, achter de sterren. Typerend, Arjen. Voor hoe je... Voor hoe wij denken vaak over het koninkrijk van God. Dat is iets van buiten ons zichtveld. Nou, je hebt ons laten zien dat helemaal niet buiten ons zichtveld is. Dat dat iets is waar we nu al daadwerkelijk iets mee kunnen doen. Ja, en daarbij passend. God doet niet dit en het is gefixt. Maar hij zet Mozes en hij wil ons inzetten. Het koninkrijk van God door jou... In jouw leven, in jouw buurt en in jouw straat. Daar willen we na een aantal liederen verder met elkaar over gaan nadenken. Je kunt je vragen nu gaan stellen via een linkje. Stel je vraag.tk. Tenminste, ik neem aan dat die hier ook gebruikt wordt. Ja, kijk. Als je een vraag wilt stellen aan Arjen, die gaan we zometeen aan hem voorleggen. Die kun je insturen via stel je vraag.tk. En die zullen we aan hem gaan stellen. Je kunt dan ook nog steeds eventueel verduidelijkingsvragen daarop indienen of live reageren. Maar ik zal die vragen binnenkrijgen en met Arjen gaan behandelen. We gaan nu collecteren met elkaar, collecteren voor het werk van Jij Daar. We hebben al een aantal keer een filmpje laten zien. Wat we merken is dat steeds minder mensen contant geld bij zich hebben. Ik heb het eigenlijk zelf ook bijna nooit meer op zak. En we zagen dus die hele collecte in elkaar klappen. Wat we nu hebben is een app, de Gift app. Die, als je die één keer instelt, dan kun je die boven de collecte... Nou, ik wou zeggen zak, maar intussen is het een emmer geworden, want daar zit die chip in. Maar dan kun je in no time ook een gift doen. We laten dat filmpje aan je zien. En hij begint denk ik al. En doe het maar na. Ideaal, toch dit? Dan, ik hoop dat je hem gedownload hebt. Het is super simpel. En er zijn ook steeds meer organisaties die het gebruiken. Dus wat dat betreft ga je hem vanzelf ook op andere plekken tegenkomen. Ik zei net, je kunt je vraag instellen of insturen via die pagina steljevraag.nk. Maar voor het vrijzingen na de avond kun je ook daar je verzoeknummers opgeven. En die krijg ik dan ook binnen. Dus stuur die gerust ook in. Nu gaan we met elkaar de collecte doen en ondertussen zingen we Psalm 48 vers 4. En daarna het lied Op die dag en ooit komt er een dag. Dus ook heel veel liederen die gaan over het Koninkrijk van God, de toekomst ook. Die zie je daar ook wel heel sterk wel weer in terugkomen. Dus we gaan collecteren en die drie liederen zingen. En daarna nodig ik Arjen ook hier uit om jullie vragen te gaan behandelen. Arjan, ik wil je graag hier uitnodigen. De eerste vraag die ik uit de lijst haal is... Hoe zou je het koninkrijk omschrijven? Definitie. En zelf dacht ik, misschien is de achtergrond wel van... Hè, we denken, het is de toekomst en jij hebt het vanavond over. Het is ook al nu. Dus hoe zou je het koninkrijk omschrijven? De definitie.
Definitie. Ja. Test, test. Is die aan? Ja. Ja. De definitie van het koninkrijk. Matthäus schrijft veel over het koninkrijk... van de hemel, maar dat is het koninkrijk van God. Hij schrijft voor de Joden, hè? Dat weet je misschien wel. Elke evangelist heeft weer een andere doelgroep. Maar Matthäus schrijft vooral voor de Joden. En de context is, er is een Messias beloofd, die gaat komen. En daar mag jij onderdeel van worden. Dus het gaat, ik denk dat er vooral wordt gesproken over de koning. Zijn naam is Jezus. Er wordt in Matthäus volgens mij iets van 53 keer geciteerd uit het Oude Testament. Maar er gaat een koning komen en die gaat een koninkrijk stichten en daar mag jij onderdeel van worden. Dus als we spreken over het koninkrijk van God, dan is dat het koninkrijk waarin Jezus Heere is. Daar stond daar. Dus ik denk dat ik het zo zou, dat zou de definitie zijn. En het is niet volgens mij theorie, maar het koninkrijk waarin de principes van Jezus, je zou kunnen zeggen, geleefd worden. En daarom heb ik tegen jullie gezegd, en ik wil echt vragen of je het thuis eens een keer wil doen, Matthäus 5 tot en met 7 en probeer jezelf te identificeren. Jezus kwam, er komen allemaal mensen aan zijn voeten zitten, eigenlijk heel basic, leerlingen, en dan gaat hij zeggen, en dat is het, dat zijn wat mij betreft, volgens mij is dat het koninkrijk en de principes, want we lezen daar als inleiding, even kijken, Jezus trok rond in heel Galilea, gaf een onderwijs in de synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Dat heb jij net gelezen. En dan gaan de mensen aan zijn voeten zitten en dan zegt hij eigenlijk, dit is het koninkrijk. En dan gaat hij achter elkaar door vertellen wat het koninkrijk is. Zalig zijn de armen van geest, want voor hen is het koninkrijk de hemel. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Jullie zijn het zout van de aarde. De minste is de meeste. Gaat hij een heel aantal versen spreken over overspel. En ik zeg u dat als je iemand je op je linkerwang, op je rechterwang slaat, keer hem ook je andere toe. Dus actie, dat is ook gewoon Joods. Joods denken, dat is woord en daad. Dus als je toetreedt tot het koninkrijk, dan ga je daarin de principes volgen die Jezus ons heeft achtergelaten. Matthäus 5 tot en met 7. Als ik het aan kinderen uitleg, en jullie zijn geen kinderen, maar dat helpt mij als volwassene nog wel eens om gewoon een kinderlijk voorbeeld te gebruiken, dan is het zo dat, stel je voor dat ik ga emigreren naar, noem eens wat, Australië. Ik ben Nederlander en ik heb een Nederlands paspoort en ik ga emigreren naar Australië. Zodra ik in Australië ben en een Australisch paspoort krijg, dan ben ik vanaf dat moment een, hoe zeg je dat, een ingezeten, dan ben ik een bewoner van Australië, en als ik daar iemand tegenkom, of ik word, dan kan ik niet zeggen van, ja, maar ik doe de principes vanuit Nederland. Want dan zeggen ze daar, nee, dit zijn onze principes. En ik denk dat als je in het koninkrijk van Jezus, zeg maar, binnentraint, dan ga jij van de troon af, dan gaat het niet meer om jou, maar gaat het om God, om Jezus, en hoe God jou kan gebruiken voor andere mensen.
Dankjewel. De cameraman die vroeg of ik achter je langs wilde lopen, aan deze kant wilde gestaan voor het beeld, dus vandaar. Je kunt reageren. Ik zie al een hand. Dit is een heel goed voorbeeld van hoe we het graag zien. Er loopt iemand met een microfoon rond. En je kunt reageren of aanvullen op wat Arjen zegt. En bijna vooraan. Ja.
Ja, je zegt dus dat het koninkrijk eigenlijk al op aarde is. Maar is het zo dat Jezus dan ook terug hierheen komt en dat dan eigenlijk soort van deze aarde een upgrade krijgt? Of wordt er echt iets heel nieuws gemaakt?
Nou, ik denk dat als je bijvoorbeeld Openbaringen leest, zeg een heel Joods boek, denk ik, Daniel en Openbaringen, dan zie je daarin dat, dat ik geloof in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarin er geen pijn meer zal zijn, geen verdriet. Dan wordt de wereld zoals God het bedoeld heeft toen hij de wereld maakte. Ik denk, God had, nee, tenminste als je volgens de Bijbel, hè, dus we zijn hier met de open Bijbel. Als je volgens de Bijbel, God maakt deze wereld en er staat in het begin van Genesis, hij kijkt naar de wereld en er staat, en zie, het was zeer goed. Met andere woorden, het kan niet beter. Vervolgens maken de mensen de verkeerde keus, gaan tegen God in, willen een eigen wereld, eigen wereld creëren, willen zelf God zijn. En God belooft, ja, maar ik ga het weer zo maken zoals ik het ooit bedoelde. In volledige harmonie. En ik denk dat het niet alleen het is geen horizontaal verhaal als van we zijn allemaal goed voor elkaar en geen pijn en geen verdriet meer. Maar ik denk dat we dan in de verbinding staan met God en met elkaar zoals God het ooit bedoeld heeft. Als Jezus komt, denk ik, dan zal deze wereld weer worden zoals God het ooit bedoeld heeft. Ten volle, hè? Ten volle. Dan is het, maar nu, dat betekent dus, maar goed, ik ga niet herhalen wat ik net allemaal heb gezegd en toch één zinnetje. Betekent niet dat het hier nu al niet zo is. Met de komst van Jezus is dat begonnen, maar straks volledig. Je zou kunnen zeggen, in de theologie hebben wij geleerd, hebben we het over, we zitten tussen het reeds en nog niet, geloof ik, weet je wel. Dus het is ergens gekomen, met de komst van Jezus. Ja jongens, we vieren het niet voor niets, hè, kerst. Dat is echt, God kwam onder ons wonen. Hoe bijzonder is dat? Jezus heeft het hart van God laten zien. Maar er komt een moment, dan zal het ten volle zijn. Maar ik geloof niet dat we ons alleen maar daarop mogen richten. Mag wel hoor, dus blijf dit soort liederen vooral zingen. Lichtstad met uw paarlenpoorten, blijf het vooral zingen. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, blijf het vooral zingen. Maar het is niet, ik denk dat het eenzijdig is. En het volledige is dat we niet met de armen over elkaar zitten. Deze wereld gaat naar de... Naar dat. En dat het dan komt, maar dat het hier al met de komst van Jezus is begonnen. Maar hij zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. En dat bemoedigt mij dus, als ik nadenk over het koninkrijk. Als ik daar, bijvoorbeeld voor IGM, ik ben in India geweest, Filipijnen. En overal waar ik dan kom, daar is echt grote duisternis. En soms denk ik, soms denk ik, God zegt tegen God, God, ik weet dat u machtig bent, krachtig bent, dat u sterker bent dan het licht. Maar soms heb ik het gevoel dat de duisternis sterker is dan het licht. Het jongste slachtoffer wat IJM onlangs bevrijdde was een baby van 10 maanden oud. Die werd misbruikt en verkracht voor de camera. En toen dacht ik, God, deze wereld is te verdorven. Waar bent u dan? Nou, en dan zegt God, waar zijn mijn mensen? Lichtbrengers die de kinderen bevrijden uit slavernij in Jezus' naam. En tegelijkertijd hou ik me dan enorm vast aan dat hij zegt, ja, maar ik maak alle dingen nieuw. Er komt een moment, en dat vind ik heel, heel bijzonder dat dat er staat, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, niet punt, waarop gerechtigheid wonen zal, zegt Petrus. Hoe mooi is dat, jongens? Er komt een moment, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Ja.
Heb je daar een antwoord mee gekregen op je vraag?
Ja.
Hartstikke mooi. Is er iemand anders die je nog op wil aanhaken? Want anders heb ik een vraag die eigenlijk hiermee best wel sterk in het verlengde ligt. Geen handen? Dan stel ik die. Hoe leg je even snel, tussen aanhalingstekens, het evangelie van het koninkrijk uit aan een buitenstaander? Heb je een elevator pitch daarvoor?
Oh man.
Of hoe doe je dat?
Ja.
De gedachte die bij mij opspringt van het koninkrijk van God, heb je het daar met een buitenstaander over?
Ja.
Met die woorden? Of?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat, ik weet niet of je, we hebben allemaal verschillende gaven talenten. Hè? De een is evangelist, de ander is meer, nou, heel erg met woorden en de ander wat meer met daden. Dat is allemaal oké. Ik denk dat we iets dat het niet zozeer gaat dat je even heel snel iets vertelt over het koninkrijk. Maar ik geloof zelf heel sterk dat je het koninkrijk mag leven. En dat is heel spannend, want dan mag je comfortzone uitkomen. Dus ik denk zelf, nogmaals, dat is echt de lijn in mijn verhaal, en daar wil ik het ook echt graag bij houden, Matthäus 5 tot en met 7, dat soort van, dat zie je ook in de inleiding van Matthäus staan, dat is soort van, nu gaat Jezus vertellen wat het koninkrijk inhoudt, dat is vooral doen. Ik geloof echt dat wij het koninkrijk van God in deze wereld mogen laten zien. En als jij er iets bij wil vertellen, dan mag dat natuurlijk, dat is heel goed. Vertel over wat, maar dan vooral, geen dogmatisch verhaal buiten jezelf, maar dan vertellen wat God in jouw leven heeft gedaan. Dus de hoop die in jou is. Hoe zit het bij jou? Tuurlijk mag je daarvan vertellen. Vertel eens, als iemand aan je vraagt, okay, iemand die heeft niet zoveel met het geloof misschien, ja, leuk al in het hele verhaal, maar wat heeft het jou dan te zeggen? En als ik dan zeg, ja, ik weet het zelf ook niet, maar dat kan, maar dat gebeurt misschien wel eens. Dan mag je vertellen over de hoop die in jou is, hoe Jezus jou veranderd heeft. Hoe jij onderdeel geworden bent van het koninkrijk. Kan, maar je mag het ook denk ik gewoon laten zien. Mijn vrouw en ik hebben ooit een keer een boekje geschreven, al jaren terug, maar dat zet de deur van je huis maar open. En dat heeft zij de helft geschreven en ik de helft. Zij kan heel goed schrijven. En wij deden daarin een pleidooi hoe je het koninkrijk van God kan laten zien in je omgeving. En onze ervaring is dat het vooral is door de deur van je huis en je hart open te zetten voor andere mensen. Niet mensen die bij de club horen, mag ook hoor, maar vooral mensen die er even niet bij horen. Zoals Jezus, hè? Die kwam niet voor alleen de vrome mensen, maar voor de mensen die er buiten vielen. En ik geloof dat je daarin het koninkrijk van God mag laten zien. Gewoon heel simpel, nodig je buren uit, heel de straat, en wees nou eens de eerste in je straat die een buurtbarbecue houdt. En als je wil, mag je iets vertellen over Jezus. Maar laat vooral zien wat Christus in jouw leven heeft gedaan. Maar dat is hoe ik erin zit.
Ja. Dankjewel. Ja, mooi boek heb je inderdaad geschreven. Ik heb hem thuis ook staan.
Hij noemt het boek. Dat is mooi, hè? Wil je het nog eens zeggen?
Boekje.
Boekje, hoor.
Dat is zo'n... Ja. Je ziet hem bijna niet.
Nou, dat ook weer niet, maar...
Iemand die wil reageren op zijn antwoord op de vraag die net gesteld is. Dan gaan we naar de volgende vraag. En die wordt gesteld. Ik werk in een reformatorische omgeving. Velen weten het allemaal goed. Maar over hem, over God, kun je geen echt gesprek voeren. Over geloof en bekering en evangelisch. Je bent verdacht en ondertussen blijven ze verloren. Hoe ben ik toch tot een voorbeeld in zo'n omgeving?
Ik mag de vraag beantwoorden. Ik probeer zelf altijd naar mensen te kijken. He, dus niet zozeer naar reformatorisch of evangelisch of niet gelovig. Of, ik bedoel, ja, met alle respect, je kunt reformatorisch zijn, maar verder een soort van kan ook gewoon een cultuur zijn, hè, maar verder ook niet zoveel hebben met echt een leven met God. Dus ik denk dat je gewoon naar mensen mag kijken, gewoon als mensen. En volgens mij geldt dan als je onder reformatorische mensen je leeft, begeeft, je collega's, dat je ook daar het koninkrijk van God mag laten zien. Zoals het bijvoorbeeld staat in Matteüs 5 tot en met 7. Dat weten jullie nou vanavond allemaal. Nee, maar oprecht. Dat is niet iets wat je jezelf kunt aanleren. Dat is wat Jezus zegt. Dat mag je gaan doen als je mij gaat volgen. Dus ik denk, mensen die reformatorisch zijn prachtige mensen, want die zitten heel erg op het woord. Dus die kennen het woord al lang. Die zijn even helemaal toch al gebombardeerd met het woord, toch? Wij reformatorische. 2 keer naar de kerk, 3 keer naar de kerk, Bijbelstudiesverenigingen, 3 keer de Bijbel lezen aan tafel. Ik bedoel, het woord kennen ze. Dus het zou mooi zijn als jij in die ontspanning kan gaan zitten. Jij bent de Messias niet, jij hoeft ze niet te redden. Je kunt ze helemaal niet redden. Maar je mag iets laten zien van het hart van God. Ik denk zelf dat omgaan met hen gewoon dezelfde omgang is als mensen van, nou, misschien buiten de kerk of een andere vakje. Maar je mag iets van jezelf laten zien, van wie God voor jou is. En gewoon, ik moet zelf altijd denken aan Micha 6 vers 8, dat ken je misschien wel. Wat vraagt God dan van mij? 3 dingen, recht doen, trouw zijn en nederig de weg gaan van je God. Ja, dat wil ik je adviseren. Wat moet ik doen? Recht doen, trouw zijn en nederig de weg gaan van je God.
Ik hoef het niet eens te zeggen. Hier de microfoon, kijk.
In ieder geval, in eerste instantie hartelijk dank.
Hij
doet het. Hartelijk dank dat je in ieder geval aanwezig bent. Ook echt mooi om te horen dat je zelf gewoon het evangelie al hebt kunnen uitdragen in andere landen. Dat raakt me altijd weer gewoon dat... Dat die kinderen gewoon... Ja, hoe zeg je dat? Ik ben even het woord kwijt. Kinderen die zijn daar gewoon echt
Die worden gewoon echt getroffen door inderdaad die seksschandalen en dat soort dingen. Dat raakt me iedere keer weer. Maar om dan even terug te komen op wat je net zei. Wat ik wel een beetje merk is dat je kan gelovig zijn. Je kan inderdaad je daden uiten, bijvoorbeeld hier in Nederland. Maar bijvoorbeeld iemand die niet gelooft kan net zo goed ook zo'n leven leiden, laat ik het zo zeggen. Dus dan vind ik het juist des te belangrijk om ook het evangelie te laten klinken. Van hé, waarom zou bijvoorbeeld God bestaan? Waarom is het christendom dan waar? Etcetera. Dat zijn dan wel dingen waar ik dan eigenlijk even op wou toevoegen eigenlijk.
Ja, dankjewel. Zeker. Nee, heel goed om dat te doen. Absoluut. Alleen daar waar het niet kan, hè, dat kan soms, ja. Dan, maar ik ben het zeker met je eens. Hè, vertel over de hoop die in je is, leg het uit en deel het met mensen in je omgeving. Ben ik helemaal met je eens.
Is er nog iemand die daarop op wil reageren? Dan gaan we naar een andere vraag die gesteld wordt. Ik ben absoluut nog niet klaar of het er al is of nog moet komen. Hoe zorg ik ervoor dat als de tijd er is, dat ik er wel klaar voor ben?
Even kijken of ik deze vraag snap.
De vraag komt ook op het scherm.
Ik ben absoluut
nog... Ik denk het laatste stukje, het belangrijkste is uiteraard, hoe zorg ik ervoor dat als de tijd er is, dat ik er wel klaar voor ben. Dus ik denk dat als het koninkrijk echt zijn volle werkelijkheid krijgt, hoe ben ik er dan klaar voor?
Nou, ik denk theologisch, maar ook gewoon op grond van de evangelie, dat dat dus niet straks is, maar nu. Maar ook dat je dus nu Jezus zou zeggen, Johannes doet dat, bekeer je. Het koninkrijk van de hemel is dichtbij gekomen. En later zal gezegd worden, is onder u. Dus het gaat er niet om of jij nu, denk ik, iets dat je nu klaar moet gaan maken voor straks. Natuurlijk, hè, denk aan de gelijkenis van de bruid en de bruidegom en de meisjes en de dwaze maagden. Maar ik denk, hier en nu, bekeer je. En ik wil dat expres zo zeggen, omdat ik denk dat de Bijbel dat op zo'n manier actief zegt. Jezus, Johannes, alle twee kwamen ze in Gods eigen volk. Hè? De mensen wisten enorm veel, gingen onder wetten gebukt, leefden volgens de wetten van Mozes. En ze komen, Jezus komt en Johannes komt en zegt, ik wil dat jullie bekeren, dat je om gaat draaien. Ik weet niet of ik dan je vraag beantwoord, maar het gaat om dat je nu, vanavond, als het nog niet zo is, denk ik, ermee aan de slag mag gaan. Door naar God te gaan. Dat kan hier op je stoel, kan straks thuis. Ik moet dat echt iedere keer weer concreet doen. Iedere keer weer is dat ook iets, hè? Je bekeren van dingen. Afleggen. En dan zullen mensen hier zijn misschien die zeggen, theologisch of dogmatisch, ja dat kan ik niet. Dat zei ik net in mijn lezing ook. Nee, het is God die in je werkt. Maar... ik geloof niet dat je moet afwachten. Met je arm over elkaar kijken of er iets gebeurt. Het is actief, het is een actief woord. Bekeer je van je ongeloof. Ga naar God toe. Net zolang totdat je de rust bij gevonden hebt. Onrustig is mijn hart totdat het rust vindt in u, o God. Dat vind ik zo mooi. Hè? Psalm 62 bijvoorbeeld zegt een beetje vergelijkbaar. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Als ik onrustig ben, dan ga ik naar God toe net zo lang, totdat de rust en de vrede weer in mijn hart, in mijn leven daalt. Je moet bij God zijn. En God vragen of hij zich aan jou wil openbaren. Zeggen, God, ik ben daar vanavond geweest, maar hoeft natuurlijk niet, maar dat kan bijvoorbeeld dat je zegt, God, als het waar is wat Arjen zegt daar vooraan, dan wil ik dat tegen u zeggen. God, laat zien wie u bent. Dat ik zo overweldigd mag worden van uw liefde. Dat ik niets anders kan dan mezelf aan u over te geven. Is dat wat je... Het gaat niet om of het een bevredigend antwoord is. Want heel vaak is een antwoord zeker als je... Is natuurlijk iets wat tegen jezelf ingaat. Hè? Want je wil koning zelf... Tenminste, ik wil, laat ik bij mezelf blijven, vaak zelf koning zijn. Als je onderdeel wordt van het koninkrijk, dan is het zo dat Jezus koning wordt in je leven. En dat is... dat gaat tegen ons in. Maar het bevrijdt. Is mijn ervaring, meer en meer bevrijd je echt van jezelf. Tim Keller, heb ik pas een boekje geschreven, heel, heel dun boekje, echt een heel dun boekje, kun je allemaal lezen. Tim Keller, ik beveel het jullie aan, bevrijd van jezelf. Hoe heerlijk is het om niet meer Gewoon dat jij norm bent. Maar dat je bevrijd bent van jezelf en dat Jezus Heer is in jouw leven. Bevrijd van jezelf. Naast de Bijbel beveel ik het je aan.
Ja, dankjewel.
En misschien kun jij zelf iets toevoegen, Tom, of niet?
Nou, hierover. Nou, ik zat vooral te denken van... je legt uit, zeg maar, wat die persoon, degene die de vraag stelt, kan doen. Bijvoorbeeld vanavond al. Maar kun je daar iets uit je eigen leven? Hoe is dat bij jezelf gegaan? Want ben je als kind gelovig gegroeid en als een soort Timotheus? Of...
Ja.
Heb je daar echt een omschakeling, een hele bewust moment waar deze vraag ook wat in past?
Ja, ik denk alle twee. Dus als ik daarover nadenk, dan... jullie kennen allemaal dat verhaal wel van de vader en de twee zonen. Hè, er wordt vaak gezegd de verloren zoon, maar ik denk dat het verhaal is over de vader en de twee zonen. Een oudste zoon en een jongste zoon. En ik voel me eerlijk gezegd als wel een beetje die oudste zoon. Niet als in zozeer van dat ik se neerkijk op mensen die echt de meest goddeloze dingen doen. En ik ben ook blij met dat ze terugkomen. Maar meer van, soms kun je zo verlangen naar die bijzondere dingen, weet je wel. En het is alsof God tegen mij zegt, keer op keer, van ja, maar jongen, jij bent altijd bij mij geweest. Alles wat van mij is, is van jou. Om jouw vraag te beantwoorden, beetje kwetsbaar, maar dat vind ik niet erg. Want als ik tegen jullie zeg, vertel over de hoop die in je is, dan mag ik dat zelf ook doen. Maar ik voel me wel vaak een Timotheus. Die van jongs af aan heb ik al enorm verlangen gehad om het leven met God te leven. Dat is echt niet vanzelfsprekend. Maar ik weet nog dat ik echt heel jong was en 4, 5, 6 jaar zat en in de kerk zat en dacht, ja, wauw, mooi. God, ik wil het leven met u leven. Altijd een enorm verlangen gehad. Maar dat ik het echt zeker wist voor mezelf, hè, dat je... Ergens geloof ik dat er een moment mag komen dat je het ook zelf echt weet. Hoeft niet per se hoor, geloof ik. Want je mag ook, ik denk dat God, het kan ook in een proces gaan. Maar ik weet nog dat wij ik was 14 jaar. En toen heb ik denk ik echt mijn leven echt radicaal overgegeven in de handen van God. Door met vrienden, we waren met een heel aantal vrienden bij elkaar. En we lazen de Bijbel en we baden en we zongen. En toen kwam er gewoon toen was ik zo onrustig. En toen heb ik tegen God gezegd, God, ik geef mijn leven... Ik kan het niet, maar toch vraagt u het van me. En dat is God, hè. Hij vraagt iets van je wat je niet kan. Maar ik geef mijn leven aan u. En dan kwam zo'n bevrijding. Of vergeving. Of vernieuwing. Van innerlijk herstel, genezing. Maar ik geloof dat daarvoor, dat het niet zo was dat God daarvoor niet met mij bezig was of zo, weet je.
Ja, precies. Ja.
Maar God gaat met iedereen een andere weg, hè. Dus er is nooit een model. Geloof niet in modellen. Van het moet op zo'n manier. Dat is echt goedkoop als we dat elkaar gaan vertellen, denk ik. Dan ga je het in schemaatjes stoppen. Je moet het op zo'n manier doen. Dat vind ik altijd heel een beetje oppervlakkig. Ik denk dat de Bijbel juist leert dat God met zijn kinderen een bijzondere weg gaat. En Timotheus en Paulus, de leerlingen van Jezus, waren allemaal verschillend. Petrus zegt, ik zal u volgen. Ze is een radicale christen, weet je wel, die in deze tijd waarschijnlijk veel op televisie zou zijn. En dan heb je daar zo'n Johannes, die praat eigenlijk alleen maar over de liefde. Wie lief heeft, kent God, want God is liefde. Wij zouden zeggen, beetje een ketter. Johannes zegt hij, zegt alleen maar, moet je één Johannes gaan lezen. Wie lief heeft, kent God, want God is liefde. Dus ik denk dat we niet dingen in schema's moeten zetten. Maar dat God met iedereen zijn weg gaat. En dat is denk ik, dat is alleen maar mooi. Dat is denk ik een maar van ons vraagt die geloof, bekering, vertrouwen en ja.
Dankjewel Arjen. Is er nog iemand die daarop op wil aanhaken met een vraag of zelf daar iets over uit zijn eigen leven kan delen? Dan wil ik de volgende vraag doen. Ik ben depressief geweest. Als ik me goed voel, ervaar ik Gods nabijheid meer. Dan verheug ik me erop om mensen om me heen over God en zijn genade en zijn liefde te vertellen. Maar soms heb ik minder fijne dagen. Dan is het veel lastiger om verbinding met God te voelen. Hoe kan, moet ik op zo'n dag dienen in Gods koninkrijk? Dus wanneer het zwaar is, wanneer het misschien wel donker is, hoe kan ik dan God dienen, zijn koninkrijk dienen?
Ja. Ik ga hem nog één keer lezen hoor, om even goed de vraag te snappen. Ik
ben dit... Oh ja, je hebt hem hier.
Ja, ik denk dat... ik denk dat je niks moet in het koninkrijk van God, als in ik moet anderen dienen en ik moet er voor anderen zijn. Ik heb zelf God ervaren als een God die ook, laat ik het zo zeggen, soms dan kun je er voor andere mensen zijn en soms heb je je handen vol aan jezelf. Ik heb zelf de afgelopen maanden in een hele heftige tijd gezeten zelf, waarin ik echt mijn handen vol had aan mezelf. En tot 31-12, vorige week, heb ik niet gewerkt. Zat ik een paar maanden thuis op de bank. Echt door een heel pittige tijd heen gegaan. En als mensen dan tegen me zeggen, ja, je moet er voor de ander zijn, je moet dienen in het koninkrijk. Ik denk dat ik even bij Jezus moest zijn. En stil moest zijn en bij hem zijn. En mijn situatie is jouw situatie niet, maar ik zeg het tegen je, omdat voor alles is er een tijd. Er is een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen. Een tijd om tot bezinning te komen en een tijd om actief te zijn. Een tijd om ziek te zijn, hoe heftig dat ook is. En een tijd om daar weer uit te komen. Maar ik denk niet dat het een soort ballast of wet moet zijn. Ik moet altijd maar dienen of er voor een ander zijn. Komt even spontaan in me op hoor. Maar ik vind het verhaal van Maria en Martha zo mooi. Martha, Martha. Wij, heel veel preken gaan over Martha is fout en Maria is goed. Ik geloof het zelf niet. Maria zat aan de voeten van Jezus en dat mocht ze niet doen. Dat doe je echt niet als vrouw. Zeker niet in de context waarin Jezus kwam. Zij was zo ontzettend... Wij zouden zeggen, echt zo geëmancipeerd vrouwtje, dat doe je niet. Nee, maar oprecht. Oprecht, dat je aan de voeten van Jezus, aan de voeten van een rabbi gaat zitten als vrouw, hoe haal je het in je hoofd? Als vrouw mag je dat niet doen. En Martha die zegt, er moet ook gewerkt worden. En Martha had een punt. Zeker in die tijd moest er gewerkt worden, eten moest klaargemaakt worden. Vaatwassen moest uitgeruimd worden en weer ingeruimd. Maar er zijn momenten dat we aan het werk zijn. En er zijn momenten dat we aan de voeten van Jezus zitten. En ik hoop en ik bid je toe dat je dat alle twee, die momenten kunnen zich afwisselen. En natuurlijk niet goedkoop, want ik weet dat natuurlijk niet helemaal hoe dat in jouw context, hoe dat in jouw situatie zit rondom depressiviteit. Maar er is een moment dat je bij Jezus bent. Kom bij mij als je onder vermoeid bent en onder lasten gebukt. Ik heb zoveel aan die tekst gehad de afgelopen maanden. Ik hoef even helemaal niks dan alleen bij Jezus te zijn. En ik kon niks meebrengen. Ik had niks, heb niks. Zat ik op de bank. Moest ik het echt gewoon zeggen. Jezus, als u zegt, kom bij mij. Als je vermoeid bent en onder lasten gebukt gaan, dan ben ik hier gewoon. Voel ik veel, ervaar ik helemaal niks. Ik wist dat God er was. Dat is het enige. En nu, mijn eerste werkweek, sta ik hier bij jullie te vertellen alsof ik het allemaal heel goed snap en zo. Maar, oh man, ik moet echt zo van genade leven. Ja.
Arjen, de laatste vraag je zegt van genade leven. De laatste vraag is altijd dezelfde. Je weet al wat ik ga vragen. Maar wie is de Heer Jezus voor je?
Wauw, dat is 20 jaar lang.
20 jaar lang, ja.
Jezus is voor mij enorm veel. Ik heb hem leren kennen ooit eens als hij die verzoent en vergeeft. Hij die... Bij wie ik kan komen met wie Arjen is, met schuld en met ballast en met zonde. Maar de afgelopen tijd, en je stelt het nu, en daarom vind ik het mooi om hem op zo'n manier te antwoorden. Ik ervaar Jezus ook meer en meer als hij die geneest. Van binnenuit. Jezus is voor mij die zoals Jesaja dat zegt, niet alleen dat hij onze zonde gedragen heeft, maar ook onze ziekte en onze pijn en onze lasten. Dat vind ik zo indrukwekkend. Jezus heeft mijn pijn en mijn verdriet op zich genomen. Hij heeft mijn lijden op zich genomen. En als ik lijd, weet ik dat Jezus meelijdt. God is niet een tegenover. Maar in Jezus zit hij naast me. En als hij staat bij het graf van zijn beste vriend. En mensen het uitschreeuwen, hoe kan het? God, waar bent u? Dan zit Jezus daar en hij huilt. En in deze fase is Jezus voor mij Hij die meehelpt. Hij die meeleidt. Hij die naast mij zit. Hij zegt, kom bij mij jongen met je lasten. En ik zal je rust geven. Ik denk dat het dat is voor nu. Het bloemenmeisje. Oh, sorry.
Arjen.
Goed zo.
Ik heb geoefend. Heel erg bedankt. Eigenlijk wil ik gewoon bedankt zeggen. Bedankt voor je openheid. En dat waardeer ik echt heel erg. Maar ook voor je troost. Wat je zegt. Ik denk dat mensen die veel bezig zijn in hun hoofd echt troost. Dat je met Jezus woorden tot ze spreekt. Dank je wel daarvoor. En ik mag namens ons allemaal jou bedanken. En ik hoop dat ik je vrouw blij maak, of misschien jou wel.
Ja, beide. Dus
beide. Nou,
ja, dankjewel.
Alsjeblieft, bedankt. En we willen je vragen of je nog met ons wil eindigen. En dan nog even wil blijven staan, dan zingen we haar nog een lied toe.
Heel mooi. Dank voor de uitnodiging. Dank voor jullie allemaal. We kennen elkaar niet. Maar ik vind het echt mooi om iedere keer weer bij jij daar te zijn. En gewoon dat. Mooi, dankjewel. We zien. Mooi, hè? Ja, zullen we samen bidden, voor elkaar bidden, met elkaar bidden. Laten we bidden in geloof en vertrouwen dat God ons hoort. En hoe de Bijbel erover spreekt, dat bemoedigt mij iedere keer weer. Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machten is, meer te doen boven bidden en denken. Laten we zo bidden. Dat God in jouw leven meer kan doen en wil doen dan jij ooit kan bidden of bedenken. En zo wil ik graag voor je bidden. Heere onze God, dank u wel dat uw woorden zijn. Dat wij niet met onze eigen stokpaardjes of ideeën hoeven komen, maar uw woorden mogen nazeggen. Dank u wel voor vanavond, dank u wel voor elkaar. Dank u wel dat we hier in vrijheid zijn. Dank u wel dat er geen soldaten of politieagenten achter in de zaal staan om ons in de gaten te houden of te arresteren. God, wij vinden het misschien zo gewoon. Maar ik bid dat alle vanzelfsprekendheid die in ons is en alle luxe van het gelovig zijn en christen en kerk zijn in vrijheid, Heer, dat u dat afneemt van ons. En dat we echt verwonderd raken over, nou ja, sowieso dat we misschien in een christelijk gezin geboren zijn. Maar dat we ook, dat u ons iedere keer weer opnieuw uitnodigt en opzoekt om onderdeel te worden van het koninkrijk wat komt en wat nu al is. God, wij hebben elkaar de vraag gesteld, maar ik wil ook u die vraag stellen namens ons allemaal. Komt daar nog wat van het koninkrijk? We zijn dankbaar voor die momenten die we zien. Heer, maar ik bid dat het koninkrijk van u, van gerechtigheid, van vergevingen, van genezingen, van verzoening, van vrijheid, dat het koninkrijk mag doorbreken in dit leven. Ik wil u bidden voor die jongen en dat meisje, die man en vrouw die hier vanavond is en die het allemaal hoort en het blijft allemaal in ons hoofd zitten. Heilige Geest, ik bid, werk met kracht. Zonder u kunnen we niet. Heilige Geest, kom over ons. Werk in ons. En werk zo in ons. Dat het iets mag gaan doen in de wereld waarin wij leven als we straks dit pand weer verlaten. Ik wil bidden voor de mensen die in een dieptepunt zitten. Of die thuis zitten. Of die in een crisissituatie zitten. Of die depressief zijn. Of... Heer Jezus, ik bid dat zij u mogen kennen, niet als een God die ver weg is, maar in Jezus heel dichtbij. Als het waar is dat wij te maken hebben met een God die naast ons zit en meehelpt, dat bent u Jezus. Heer, dan zijn we niet alleen. Dank u wel daarvoor. Dank u wel, Heer, voor wie u bent. We danken u voor elkaar. En opnieuw, dank u wel dat u in ons leven meer wilt geven boven bidden en denken. In Jezus' naam. Amen. En de vraag was of ik even wilde blijven staan, toch? Ja, nee, ik dacht, ik zeg het nog even.
Ja, jullie kunnen inderdaad wel blijven staan, want we gaan het laatste lied uit het, in ieder geval uit het vaste programma met elkaar zingen. Heel hartelijk dank voor jullie komst. Naar aanleiding van vanavond kan ik me ook voorstellen dat je denkt van ik zou best wel eens even met iemand willen praten of gewoon even een luisterend oor. Ik wil iets van het hart. Dat kan soms ongelooflijk goed zijn. Er zijn mensen hier die dat ook met jou willen doen, naar je willen luisteren, eventueel willen bidden met je. Dus ga ook niet naar huis. Pak gerust ook die gelegenheid om gewoon eens even je verhaal te doen, waar je mee loopt of wat je bezighoudt. We gaan het laatste lied zingen. Ik zei het al. Heel letterlijk komt in de titel het woord koninkrijk voor. Dus ik dacht dat is een mooie afsluiter. Bouw uw koninkrijk. Die wil ik met jullie gaan zingen.
Oh,